Meester Matsu had een leerling die Damei heette. En Damei betekent grote pruim, merkwaardigerwijs. De grote pruim vroeg op zekere dag: wat is Boeddha? Matsu zei: precies deze geest is Boeddha. En bij deze woorden voltrok zich een heel fundamentele blikwisseling in de grote pruim. En zijn vraag hield op een vraag te zijn. Andere monniken hadden dat gehoord en die zeiden: weet je wat het is? Het is, deze geest is Boeddha. Dat is de waarheid. Daarop werd Matsu een weinig ongeduldig. En in de volgende toespraak zei hij: er is geen geest, er is geen Boeddha. Na verloop van tijd, toen de grote pruim voldoende geoefend had, trok hij weg bij Matsu en zocht een berg op waar hij een hutje bouwde en daar voor zichzelf ging oefenen. Dat was gebruikelijk voor mensen die de begintraining achter de rug had. Matsu, na enige tijd, stuurde een monnik naar de grote pruim toe om te kijken hoe het met hem was, of liever gezegd, of hij nog steeds vol vastbeslotenheid aan het oefenen was. De monnik kwam aan en de pruim vroeg: hoe is het met onze meester? De monnik antwoordde: vroeger zei hij, precies deze geest is Boeddha. Maar nu zegt hij, er is geen geest, er is geen Boeddha. De grote pruim zei: die oude kerel kan bazelen wat hij wil. Maar voor mij blijft het, tot het eind van mijn leven, precies deze geest is Boeddha. De monnik ging weer terug naar Matsu en vertelde wat er gebeurd was. En Matsu grijnsde breed en zei tevreden: de pruim is rijp. Er zitten verschillende kanten aan dit verhaal. En eentje wil ik er alleen maar kort op wijzen. Dat die uitspraken van zenmeesters, dat zie je hier, dat zijn geen waarheden. Als het waarheden waren, dan kon Matsu zich niet tegenspreken. Maar nu, schaamteloos, de ene ogenblik zegt hij, precies deze geest is Boeddha. En volgend ogenblik zegt hij, er is geen geest, er is geen Boeddha. En het komt omdat deze uitspraken, die moet je beschouwen als geneesmiddelen. Een geneesmiddel aangepast op de ziekte. Als de ziekten verschillend zijn, zijn de geneesmiddelen ook verschillend. Daar schuilt niks bijzonders in. Dit terzijde. Dus je moet nooit geloven wat zo'n meester zegt, voordat je je echt verdiept hebt in het probleem van degene die de vraag stelt. Dat is van het grootste belang. Kennelijk had die grote pruim, zoals veel mensen in die tijd dat achter zich had, heel veel moeten lezen in het boeddhisme, moeten studeren. En hij kon er eigenlijk geen wijsheid worden. Het was groot en onoverzichtelijk. En daarom vatte hij zijn zoekers samen in die ene vraag: wat is Boeddha? Dat Matsu zegt, precies deze geest is Boeddha, dat is niet zo vreselijk interessant. Dat Boeddha is gewoon een herhaling van wat die pruim vroeg. Maar precies deze geest, dat is iets om te onderzoeken. In de Raja Yoga is een werkelijk voortreffelijke beschrijving van meditatie. En de eerste stap die je volgens die beschrijving moet nemen, dat is je terugtrekken. Dat wil zeggen, je aandacht losmaken van de objecten van je zintuigen. Dat gaat als volgt. Je Je hoort bijvoorbeeld een geluid. Daar kun je van alles aan toevoegen. Hè? Wat is dat voor een geluid? Wie maakt dat? Komt het nog weer voor? Is het wel een prettig geluid? Ik hoop dat het me gauw ophoudt. En het is afschuwelijk enzovoort. Je kunt er van alles rondheen weven. En eigenlijk als je goed kijkt wat daar gebeurt, dan verdwijnt het geluid achter al je reacties op dat geluid. Terwijl het mogelijk is om dat geluid precies zo te nemen als het komt en er niks aan toe te voegen. Niet te veranderen, zo tot je laten doordringen. Het is een beetje, weet je wel, zoals je naar muziek luistert zonder je te laten afleiden, zonder aan andere dingen te denken, zonder je af te vragen hoe lang duurt dat nog, zonder je af te vragen wie heeft dat geschreven. Maar luisteren naar muziek is gewoon de beweging van de klanken volgen. Dat is alles. Dat is precies deze geest. Je kunt ook zeggen, dat is in het Nederlands wat begrijpelijker, precies deze gewaarwording. Sommige mensen zijn onrustig in zazen, heb ik wel eens gehoord. En bij die onrust, daar kun je ook van alles aan toevoegen. Hoe komt dat? En wat een drukke dag was het. En ik wou dat ik die dag niet had meegemaakt. Had ik hier meer tot rust kunnen komen? En waarom gebeurt mij dat altijd? Weet je wel, van alles. En als je al die reacties weglaat, wat blijft er dan over? Kun je blijven bij het feit dat er onrust is? Wat mensen bijvoorbeeld doen, dat is je afvragen, waar in mijn lichaam voel ik die onrust? Weet je wel, onrust is nogal gecompliceerd. Het heeft altijd een lichamelijk aspect, een aspect van energie die nogal opdringerig is. En het heeft natuurlijk ook een aspect van geschiedenis, hè, hoe dat gekomen is. Hoewel je dat soms niet weet, waarom je onrustig bent natuurlijk. Maar het heeft altijd een lichamelijk aspect. En je kunt kijken, waar voel ik dat in mijn lichaam? Dat is een middel om het concreet te maken. Ik heb niet de indruk dat het iedereen zo aanspreekt als methode. Maar het is wel iets om een keer te proberen. Om te kijken, waar speelt zich dat af? Want op zichzelf, zelfs het feit dat je het onrust noemt, dat doet geen recht aan de ongrijpbaarheid ervan. En kunnen zitten met onrust en er verder niks aan toe te voegen, geen reactie of wat dan ook. Dat is ook precies deze geest of precies deze gewaarwording. In zazen is het allermoeilijkste uiteraard om zo om te gaan met gedachten. Want gedachten roepen onmiddellijk reacties op, hè, doordat je erover doordenkt. Terwijl je in feite ook op die manier dingen toevoegt aan die gedachte. Die gedachte, dus een of andere herinnering, die komt gewoon op. En als je niks doet, dan verdwijnt die ook weer vanzelf. En dat, hè, dat verschijnen, vanzelf verdwijnen, als je niet ingrijpt, dat is precies deze geest. Terwijl als je er aan allerlei gedachten aan vastknoopt, dan verduistert dat die ene geest. Nou ja, dat is lastig, zoals je weet. Maar je kunt het altijd doen op het ogenblik dat je ophoudt met innerlijk praten naar aanleiding van een gedachte. Dan kun je zien dat die gedachte gewoon verdwijnt. En dat zien verdwijnen, dat kun je ook noemen precies deze geest. Precies de gewaarwording van een voorbijgaande gedachte. In de Diamantsutra staat als raadgeving: keer je aandacht naar binnen. Dat naar binnen is precies dit, hè? Kijk naar je gewaarwordingen, wees je bewust van je gewaarwordingen zonder daar iets aan toe te voegen. Terwijl al die aanleidingen en commentaren, dat is de buitenkant. Zo, waar is dat goed voor? Stel dat je iemand bent die absoluut niet tegen kritiek kan. Die mensen heb je. Alles wordt onmiddellijk bekeken. Is dat afkeurend bedoeld of niet? Zit er een zweemafkeuring in? Kan ik het zo opvatten? En onmiddellijk is er een reactie van verzet of van tegenspreken of een ruzie maken of de ander teruggrijpen ergens op. Maar je ziet, op die manier, als je zo reageert, ben je een, speelbal van je eigen impulsen. Die impuls die zegt, dat moet je niet accepteren en onmiddellijk schiet je daarin. Terwijl als je in Zazen geleerd hebt dat je op gedachten in kunt gaan en dat je het ook niet kunt doen, dan kun je precies hetzelfde in zo'n situatie doen. Je hoort iets dat als afkeuring opgevat kan worden en je kunt erop ingaan of je kunt er niet op ingaan. Beide mogelijkheden zijn er. Niet is één van de twee het beste altijd. Hè? Als het iemand is met wie je veel te maken hebt, dan kun je erop ingaan, waarom denk je dat en zo. Je kunt erover praten, maar het is alweer heel anders dan dwangmatig je verdedigen. Je vraagt het gewoon. En als het iemand is met wie je nooit te maken hebt, kun je het ook gewoon naar ze neerleggen. Want als je er niet op ingaat, dan gebeurt er verder ook niks. Zie je het? Dat is waar heel veel van die oefeningen over gaan, om beide mogelijkheden te hebben. Reageren of niet reageren. Hè? En dat staat in het algemeen bekend als keuzevrijheid. Hè? Je kunt het een doen, je kunt het ander doen. Dus je hoeft niet dwangmatig die ene standaardreactie te volgen. Ik moet zo af en toe, beweeg ik mij in een groepje mensen en er zit een vrouw in, die, laten we maar zeggen, geen hoofdzaken van bijzaken kan onderscheiden. Dat wil zeggen, als ze iets vertelt, iets wat ze meegemaakt heeft, dan vertelt ze 10 dingen, terwijl ik denk, als je 2 dingen had gezegd, dan was het verhaal nog veel duidelijker geworden ook. Zulke mensen heb je nou eenmaal. En ik moet altijd een beetje bedwingen om haar niet in de reden te vallen en tot een zekere beknoptheid te dwingen. Maar je ziet dat ergens zit daar een soort standaardreactie. Hè? En het beste is om precies na te gaan, wat is nou eigenlijk wat mij dwars zit? Niet dat zij geen hoofd- en bijzaken kan onderscheiden, want daar heb ik toch geen invloed op. Maar het feit is, ik word er ongeduldig van. Dan kan ik me afvragen, kan ik dat geduld opbrengen? Antwoord, ja, dat kan ik. Maar het kost wel enige energie en ik heb niet altijd zin om die energie eraan te besteden. Weet je, als je zo ver bent, dan is het volkomen duidelijk, er zijn 2 mogelijkheden. Ik onderbreek haar of doe het niet. Als ik haar niet onderbreek, dan moet ik het verdragen en dat kost energie. Als ik haar wel onderbreek, en dat gebeurt vaak genoeg, dan denkt ze, ik mag er niet zijn. En dat is behoorlijk pijnlijk voor iemand. Is de schade die ik mezelf aandoe groter dan wat die vrouw zou komen, dat is volkomen duidelijk. Als je zo ver bent, is het volkomen duidelijk wat je kunt doen. Het beste. Maar het begint met helder te zien, wat is er bij mij aan de hand? Antwoord, ik ben ongeduldig. Zo, dat is 1 ding. Waar dient dit allemaal voor? Hè? Je bewustzijn van je gewaarwordingen en precies deze geest. 1 ding, dat heeft te maken met keuzevrijheid. Maar de andere heeft heel eenvoudig te maken met kunnen genieten. Weet je wel, een van de raadgevingen is al een tijden iedere dag een 30 minuten door de natuur lopen. Niet praten, gewoon alleen maar ademen, ruiken, de wind langs je gezicht voelen, bomen rond je heen voelen enzovoort. Niet meer dan dat. Zo vreselijk gezond. In allerlei opzichten. Maar als je toevallig daar loopt met iemand die je lang niet gezien hebt en je hebt zin om je leven helemaal door te nemen en dat van hem of haar ook, dan moet je dat onmiddellijk doen. En waarom? Omdat zelfs genieten geen plicht is. Daarom. Hm.